Welkom bij de Spirituele Podcast. Mijn naam is Rosita Belkadi en ik vertel je van alles over mediumschap vanuit mijn optiek, vanuit mijn blik, hoe ik de wereld zie, mijn ervaringen. Ik interview mensen, vertel over pioniers. Kortom, welkom.
Ja, dat is best lang geleden dat ik een podcast opgenomen heb. En niet zozeer echt een hele duidelijke, interessante reden te noemen. Gewoon tijd die je dan opslokt. En het leven wat gewoon leeft. En dan schiet een podcast erbij in, want je moet toch gaan zitten, je moet toch praten. Een onderwerp verzinnen, nou noem maar op. En ik had met jullie een tijd geleden het eerste hoofdstuk van E-Met op de grens van twee werelden besproken. Laat ik het maar even zo zeggen. Ik maakte gewoon een boekbespreking van. En ik dacht, het is misschien leuk om daarmee verder te gaan. Maar ja, dat betekent dus wel dat ik het boek weer moest herlezen om dan ook, nou ja, een leuk betoog te maken. En wederom zal ik vertellen wat ik gelezen heb. Mijn bevindingen, maar ook hoe ik erover denk. Of misschien wel hoe we er nu over denken. Ik bedoel, de tijd is toch veranderd. Maar het grappige is dat het eerste hoofdstuk waarin het over negativiteit en negatieve energie in haar cirkel bestonden. En als je deze podcast nog niet geluisterd hebt, is het misschien leuk om die eerst te luisteren. En ga ik nu verder met de hoofdstukken en we kijken even hoe ver ik kom. En in het tweede hoofdstuk van Op de grens van twee werelden gaat ze beginnen met het beschrijven van haar bezoeken aan spirituele zalen. Dus waarin ze uitgenodigd werd om psychometrieavonden te doen. Psychometrie betekent de energie lezen van een voorwerp van iemand die dat daar neer heeft gelegd. En ook vaak bij haar, en 9 van 10 keer gebeurt dit ook, komen er overledenen. Maar zij zegt dus psychometrieavonden waarbij ze sieraden, foto's en voorwerpen leest. Er zijn verschillende avonden waarop ze uitgenodigd wordt. En in een van de avonden spreekt ze, ze heeft eigenlijk wel meerdere dingen die voor mij eruit springen. De eerste is dat ze vertelt dat ze, volgens mij was in Utrecht, en ze vertelt over een broche of zo die zij in handen krijgt. En op die broche zit zijn de initialen of zo. En zij noemt dus C van E. En voor degenen die bekend zijn in mediumschap, of in ieder geval wel eens wat gehoord hebben, is deze mevrouw, nou ja, best wel bekend eigenlijk in mediumschap met boeken en dat soort dingen. En zij heeft, of E van C, ik zeg C van E, hè? Het is E van C, Elise van Kalkar. En zij schreef boeken, zij schreef allerlei dingen over mediumschap. En dat is leuk, want meerdere plekken in mijn leven komt de naam van Elise van Kalkar terug. En ik heb er eigenlijk nog nooit echt een blog over geschreven of me verder uitgelaten over haar. Maar ik heb er eigenlijk best wel veel in verdiept. Dus misschien is dat nog een keer leuk om over haar te schrijven. Maar mocht je haar willen zoeken, Elise van Kalkar, dat is met C-A-L-C-A-R. En daar vertelt ze dan over en dat ze ook geroerd raakt door deze mevrouw. En op diezelfde avond heeft ze ook pakt ze een fotootje. En dan wordt ze helemaal koud en heeft het gevoel dat ze in ijskoud water zit. En ze blijft maar rillen, ze blijft maar rillen. En dan zegt ze, ik heb het gevoel dat ik in het water ben en dat ik in het water terecht ben gekomen. En nou, dat klopt dan ook natuurlijk. En ze is in het auto gereden. Ik weet niet precies wat er natuurlijk waar is, wat ze heeft gegeven. Maar ze had het over de Rode Brug bij Utrecht en dat klopte. En dat is leuk, omdat dat natuurlijk herkenbaar is. Ze vertelt ook in dit hoofdstuk dat ze een hekel aan messen heeft en dat ze die eigenlijk niet zo snel pakt als die op een tafel liggen. En ze zegt dan ook, en ze gaat dan ook uitleggen waarom ze een hekel aan messen heeft. En dat ga je zo begrijpen. En ze zegt ook van, ja, eigenlijk pak ze nooit, want ze liggen daar en dan blinken ze en ik pak ze gewoon niet meer. En de reden dat ze niet meer pakt en ooit wel heeft gepakt, was in een avond in Bussum en ze ziet een zakmes liggen en die blinkt en die glimt en die wil ze pakken. En met dat ze hem pakt, wordt ze er akelig van. Ze wordt direct akelig en zenuwachtig. Onrust heeft ze het over. Het gevoel van onrust nam in haar toe. En ze zegt, dit mes moet weggegooid worden. Het moet direct weggegooid worden, want dit mes gaat iemand vermoorden. Dat is wat ze zei. En waarop de vrouw in kwestie heel erg moet lachen en zei, mijn man die zal echt geen vlieg kwaad doen. Laat staan iemand met een mes steken. En dat gevoel van onrust bleef maar aan en bleef maar aan. En ze heeft het nog een keer gezegd en ze heeft het voor de rest laten gaan. Ze heeft het huis beschreven. Ze heeft over haar man verteld waar die woonde. Welke trein of waar die werkte bedoel ik en hoe die woonde. Dus alles klopte. Toen zegt ze nou, dit allemaal klopt. Dus ik ga verder in de zaal. En aan het einde van de avond is ze nog naar deze mevrouw toegelopen. En ze zegt, ik werd tot halt geroepen om verder te gaan aan publiek. Maar ik wil je graag vertellen dat je gaat vreemd. En je man voelt dit, die komt hierachter. En die wil daar zekerheid over. Dus die gaat zoeken. En die vindt dat. En ik weet dat hij met dit mes jou en je minnaar doodsteekt. Nou ja, zo wordt uitgelachen. En dat is niet zo. En je snapt zelf wel hoe dat gaat. Ik bedoel, dat gaat nog steeds een beetje aangekeken als als paniekzaaiers. En ze laat verder met rust. En 2 weken later, maar ze zei dus, gooi dat mes weg. Gooi het mes weg, want dit gaat niet goed. Dat heeft die vrouw dus niet gedaan. Want 2 weken later vindt ze in de Bussumse Courant, ik weet het niet, maar in ieder geval in een krant in Bussum, dit voorval. En ze zegt ook in dit hoofdstuk, toen ze in Bussum is gaan wonen, hoorde ze nog regelmatig dit voorval. Heeft ze ook gezegd van, die man heeft geen zware staf gehad en dat vindt ze ook fijn. Waarom weet ik niet waarom ze dat fijn vindt, maar dat vindt ze dus, dat vindt ze geacht, zoals ze dat mooi zegt. En ze zegt, daar praten mensen erover en we hebben ze geen idee wat ik eigenlijk weet en gezien heb. En dat vind ik gewoon grappig. In datzelfde hoofdstuk vertelt ze ook dat ze naar Friesland gaat. En ze is helderhorend, dus ze hoort de spirituele wereld. Ze hoort overledene dingen tegen haar zeggen, niet in volle zinnen en in duidelijke dingen. Ik ben zelf ook helderhorend. Het zijn altijd een beetje of 2 korte woorden of 1 woord. En dan moet je het dan mee doen en dan moet je kijken voor de rest wat erbij komt. Nou, dat legt zij uit, dat ze dat dus ook heeft. En zij staat op en ze zegt de hele tijd maar, ik heb hier een moeder en die komt een groet brengen aan Anne. En haar dochter Anne, zegt ze steeds of zoiets. En ze maakt er een continu maar een vrouw van. En ze ziet op een gegeven moment wel een man en die wordt zenuwachtig. En ze heeft die moeder beschreven en alles klopt. Of tenminste, niemand reageert, want ze kwam voor dochter Anne. En op een gegeven moment staat die man op en die zegt, nu ben ik er klaar mee, soort van. Ik ben Anne, want dat is een Friese naam voor, gewoon man. En dan gaat ze verder met het vertellen dat ze heel graag naar die plekken gaat. En vertelt ze ook hoe het als stug wordt gezien, maar dat het helemaal niet waar is. Maar dat het vaak met de Bijbel te maken heeft. Ze citeert ook zoiets als, hoewel er in de Bijbel staat, onderzoek alle dingen en behoud het goede. Mag spiritualisme er niet zijn of zo, zoiets zegt ze. En daar moet ik dan wel om lachen. Ik moet heel erg lachen om haar manier van schrijven soms. En dus daar praat ze over. En in dat hoofdstuk heeft ze het eigenlijk heel erg over, een tweede hoofdstuk, over hoe ze de hele land doorgaat. Hoe ze vrienden sluit met een dominee, veel met een politieagent optrekt, et cetera. En dat is gewoon, ik vind gewoon, het is een leuk hoofdstuk om te lezen als je weet hoe dat gaat in zalen en dat soort dingen. En dan gaat ze over naar het derde hoofdstuk en dan gaat ze over Emet praten. En er is natuurlijk een ander boek en wat gaat over Emet. Zijn leven aan gene zijde, geloof ik. En die is helemaal beschreven over Emet. Die heb ik heel lang geleden gelezen. En dat is echt wel leuk. En in dit hoofdstuk refereert ze daar dus ook een beetje naar. Dat ze ja, dat, wat voor dingen ze met hem doet, laat ik hem maar even zo zeggen. En wat hij haar laat doen, ook, maar ook hoe ze hem heeft leren kennen. En het is heel grappig, want ik heb heel veel herkenning in dit hoofdstuk. Omdat ik zelf, een van mijn gidsen, vrienden zeg ik altijd, ongeziene vrienden. Ook heb leren kennen door middel van de transtaten dat hij sprak. En dat we dingen konden verifiëren van hem, zeg maar. En dit is ook wat er dus in dit hoofdstuk beschreven wordt. Hoe zij dingen gaat verifiëren die een met haar verteld heeft. Over zijn leven, over zijn zusters die er nog zijn. Over de dingen die er nog in stand zijn van zijn leven. En ja, dat vind ik gewoon, dat is een heel leuk hoofdstuk om te lezen. Dus mocht je het boek niet hebben, dan zal ik deze even uitgebreid doen. Nou, ze begint in ieder geval te vertellen dat zij heeft hem gezien als eerste of herkend toen ze klein was in haar kamer naast haar bed. En ze zag hem altijd in een wit kleed met een fonkelende gordel en fonkelende riem. En die riem had allerlei kleuren en ze had het dan over, ja, edelstenen of iets. En die fonkelde haar tegemoet en het was altijd zo'n liefdevolle verschijning. Ja, en zo heeft ze hem gezien als een Oosterse man. En later is ze dus achtergekomen dat hij gewoon een Westerse, net Oosterse niet gewoon is, maar ik bedoel, van deze kant, deze konterijen afkwam. En dat is heel leuk, want daar haal je eigenlijk ook een element aan hoe vaak gidsen zich laten zien en hoe wij aannemen dat het is. En dat we soms gewoon even iets meer onderzoek naar ze moeten doen. En dan bedoel ik niet zoeken op internet alleen. Maar ook vragen. Was je ze ook zo met leven? Of laat je nu alleen zien? Als een Indiaan bijvoorbeeld. Is dat de interesse die je had? En dat is dus bij Emmet zo. Hij had een enorme interesse in China. En heeft daar ook een vrouw gehad. Of een liefde. Of is later in zijn... Nee, ik had twee dingen door elkaar. Excuus, gum dit uit. Hij heeft enorme interesse voor China gehad en in zijn leven. En is er ook veel geweest. Heeft ook vrienden gemaakt in China. En hij sprak het ook. En zijn hele aardse leven is hij daar dus volledig bij betrokken geweest. Hij heeft dat heel erg geadoreerd en veel gereisd met boten. En en hij heeft volgens mij ook als militair gewerkt en alles meegemaakt. En hij heeft dus daar gestationeerd geweest, maar ook daar geleefd. En dat is mooi hoe hij vertelt. En ik heb zo'n grote affiniteit mee, dat ik me nu dus in de spirituele wereld als Oosterling laat zien. Inclusief alles wat je daarbij kan bedenken. Ik weet ook nog wel een ander verhaal van een medium uit Engeland, die een Oosterse gids had met ronde ogen. Dus niet met ogen die wat meer, wat langwerpig in het gezicht staan, maar echt ronde ogen. Waar later ook bleek, ze komen daar niet helemaal vandaan, maar de interesse is er. Of, en dat vertelt dit verhaal niet hoor, maar dat weet ik van de spirituele wereld zelf. Er is heel veel wijsheid uit die konterijen waarmee ze komen, waardoor ze makkelijker bijvoorbeeld een Indiaan aan kunnen nemen. Dan is er gewoon veel healing of shamanisme of alles van die aard. Dus het hoeft niet altijd zo te zijn dat een gids die je ziet als Oosterling, als Indiaan, als kruidenvrouwtje, als non, ook zo'n leven geleefd heeft. Het kan, maar het hoeft niet. Er kan ook een grote affiniteit mee zijn en gewoon een voorliefde om er zo uit te zien. Net zoals jij beslist op een avondje uit te gaan, zo'n pak of zo'n jurk aan te doen. Zo is dat ook met de spirituele wereld. Dus ze nemen dus een bepaalde gedaante aan die het makkelijk te begrijpen ook is. Maar die ze dus zelf ook prettig vinden. Ja, en hier komen we direct bij dat eigen wilverhaal natuurlijk. Dat ze dat zelf willen. Dus leuk om daar eens over na te denken met jezelf. Een beetje filosoferen van hoe zou dat zijn? Mocht je zelf gidsen voelen en jij voelt altijd bijvoorbeeld een Jezus of Maria. Het kan best wel zijn dat een van jouw gidsen uit die omgeving komt. Dus dat ze willen laten weten, ik vind deze verschijning fijn. En ik heb bijvoorbeeld veel te vertellen over die tijd. Gewoon leuk om daar eens over na te denken. Hij vertelt in dit hoofdstuk ook over hoe die, vindt hij zelf vooral, heel slecht is geweest voor zijn moeder. Hij was stapelgek op zijn moeder. Emet dus. En hij heeft zijn moeder verdriet gedaan, slechte vrienden, kwam donker thuis, vloekte. En ja, je ziet dus hoe hij zo graag tegen zijn moeder wil zeggen dat het hem spijt. En dat heeft hij ook wel eens geprobeerd door zijn moeder te bezoeken, waar toen zijn moeder nog leefde en hij in spirit was. En daarin is hij heel erg geschrokken en hij wilde dat niet meer. Dus hij heeft gewacht uiteindelijk tot zij naar de spirituele wereld kwam. Hij noemt het dan zo mooi, de brug overkwam om hem te begroeten. Want hij wilde die laatste tijd van zijn leven eigenlijk thuis doorbrengen. En hij is niet verder gekomen dan een bepaalde stad. Ik weet het geen eens meer welke stad, dat heb ik niet onthouden. En in die stad daar gingen de ratten aan boord. En hij zegt, toen werd ik ziek en toen zag ik de brug. En voor mij is dat heel, heel duidelijk beeld. Want ik zie ook heel vaak, of heel vaak, maar ik zie in readingen ook wel eens een brug. En dan heeft het een betekenis of iets met de spirituele wereld of iemand die ziek is die binnenkort gaat. Of nou ja, er kunnen allerlei dingen zijn waarom ze de brug laten zien. En bij mij laat ze de brug dus zien op een bepaalde manier. En dan weet ik ook wat er is. Of die niet afgebouwd is, of dat die er helemaal overheen is, of dat die half is, of een klein beetje. En ze laten me altijd beelden zien van hoe de brug eruit ziet. Of wat ik van de brug zie. Wat ze ermee willen vertellen. Natuurlijk, mijn symboliek is hoe mijn mediumschap werkt. Dat kan ik alleen maar leuk vinden dat je dan in zo'n hoofdstuk ook leest. Dat Emet mevrouw Mulder Schalekamp dus opvoedt op een bepaalde manier over die brug. En ik vind dat bijzonder, want op een gegeven moment gaat hij haar instructies geven. En in die instructies geeft hij haar opdrachten om bijvoorbeeld pastel te kopen, om te gaan tekenen. En een van de eerste dingen die hij dan tekent is dus die brug. Dus dat is gewoon leuk om dat te zien. Maar nog heel even terug naar Emet en zijn aardse leven. Ze hebben dus dingen, zijn ze te weten gekomen door mevrouw Mulder Schalekamp die ze ontvangen had, maar ook wel in de trant staten, dat ze dingen hebben laten zien aan haar en verteld tegen de cirkel die erbij was. En alles is genoteerd. En toen zijn ze gaan zoeken. En toen bleken er inderdaad dus nog zusters te leven. En hebben ze allerlei dingen gehad. Een vaas uit China die hij mee had genomen. Nog wat andere dingen die ze gekregen hadden, zeg maar, van haar. Die zij zegt ook, die zijn me zo dierbaar. Want hoe groot is de kans dat je een gids hebt en dat er dan ook nog dingen, zeg maar, zijn van hem. En dat je, ja, dat je dat kan, ja, voelen, vasthouden. Ze zegt ook, ja, ze hebben de tequila taxeren, was heel veel geld waard. Maar daar wilden ze niks van weten. En ja, dat is leuk hoe ze die relatie, zeg maar, helemaal met hem opbouwt. Dus dat ze helemaal, ja, hem een onderdeel van haar familie maakt. Dus echt zo'n ongeziene vriend, hoe ik dat noem. Dat is hij echt van haar. En dat is leuk om te lezen. En daar word ik, ja, ik word daar blij van, om maar even zo te benoemen. En om terug te komen, hij vertelt op een gegeven moment dus, ga pastel krijtjes kopen. Dat doet ze. En een van de eerste tekeningen die ze dus maakt is van een brug. En ze kijkt naar die brug en die hangt aan allerlei touwtjes aan elkaar. En ze zegt, ja, maar dit is helemaal geen mooie tekening. Die brug, die ziet er helemaal niet mooi en stabiel uit. En waarop hij dan uitlegt, nee, voor jou niet, maar voor degene die hiervoor staan, die die transitie naar de andere kant gaan maken, die zien die brug als altijd mooi, licht en in, ja, prachtige kleuren. En dat vind ik leuk. Bijna of die wil zeggen, ja, het gaat je niet aan hoe die brug er echt uitziet. Dit is wat je te zien krijgt. Ze hebben met mensen gepraat vanuit de spirituele wereld via hem. En dan blijkt dus dat die brug altijd mooi en sterk is. En die ziet er altijd prachtig uit. En die is nooit houtje-touwtje aan elkaar gepakt. En dan vertelt ze ook dat ze opdracht krijgt om klei te kopen. En olieverf. Want dat had hij haar dan gezegd. En ze kan niet schilderen en tekenen en alles wat daarbij is. Dus hij geeft haar op een gegeven moment opdracht. Maar al die dingen die zij koopt, die zijn echt gruwelijk duur. En in, ja, we hebben het echt wel over 100 jaar geleden. Andere tijd. En ja, ze gaat op een gegeven moment een schilderzaak in en ze vraagt om olieverf en kwasten. Of penselen, moet ik zeggen. En die man ziet haar kijken naar die penselen. En hij zegt, wat wilt u hebben voor een penselen? Ze kijkt ernaar en ze denkt, wat moet ik nou in hemelsnaam zeggen tegen die man? En met dat ze dat wil zeggen, hoort ze martenharen. En dat ze dus martenharen penselen moest kopen. En ze had tegen die man gezegd, nee, ik moet geen varkensharen, het moeten martenharen zijn. En die man zegt, ja, maar weet je wel hoe duur dat is? Maar goed, ze heeft ze toch gekocht. En ze zegt zoiets als, ja, maakt niets uit, ik moet ze hebben. En in een van de sessies waarin ze met Emmet is, laat hij op een gegeven moment ook haar geld zien. En waarop zij dan gekscherend zegt, het moet wel een zak met geld zijn voor alles wat je me laat kopen. Want hier loop ik op leeg. En vroeger ging ze de heel Nederland rond om te toeren, zeg maar even. En heel veel bracht dat niet op in die zalen. Dat is overigens nog steeds zo. En dan moet het ook niet om te doen zijn. Op een gegeven moment zegt dat ze op een gegeven moment de kans krijgt om te exposeren. En dat valt er als het ware in de schoot. En ze doet het. 50 cent intree. Binnen een half uur al haar kunstwerken verkocht. Of eigenlijk Emmets kunstwerken. En daarin heeft ze al het geld wat ze had besteed aan alles heeft ze eruit gekregen. Plus extra. En dat extra kreeg ze de opdracht om paraffine te kopen. En daar is ze een soort bloemenkunst mee gaan maken. En dat heeft ook wel aardig wat opgebracht. Waardoor ze dat helemaal ook kon bekostigen. En bij elk kunstwerk zat altijd een boodschap. Zowel van een overledene of een andere boodschap. En het is gewoon mooi om te zien hoe ze hoe ze zeg maar aan al die informatie komt. Dus hoe ze Emmet echt is gaan onderzoeken en daardoor gaan vertrouwen. En zo vertrouwde dat ze dus gewoon geld uit durfde te geven om later dingen te kopen die ze eigenlijk niet kon betalen. En inmiddels ben ik aangeland bij hoofdstuk 4. En in hoofdstuk 4 gaat het over het levensboek. En ik heb besloten om niet deze podcast zo lang te maken dat ik die ook nog doe. Want dat is best wel een... op zich is het geen lange zeg het eens. geen lange hoofdstuk. Maar weet je, de spirituele wereld heeft mij ook dingen daarin laten zien. En ik vind het leuk om dat een beetje daarbij te mengen. Ik had niet gedacht dat er... Ik vind haar boeken heel leuk. Ik vind haar een hele bijzondere pionier. En ik had dan weer niet gedacht, en dat zegt ook alles over mij, dat er zoveel gelijkenissen zijn tussen mediums en de manier waarop ze de spirituele wereld ontvangen. Waarin ze dingen weten van diegene. Waarin ze op zoek gaan naar een gids. En in dit geval spreek ik voor mezelf en voor haar. Maar ik weet ook echt wel collega's die dit ook hebben gehad. Waarin... Ja, ze achter dingen zijn gekomen van een gids of gidsen die met hun werken. En ik blijf dat toch iets bijzonders vinden. Want het enige wat we eigenlijk hoeven te doen... het enige wat we hoeven doen is vertrouwen. En als wij bezig gaan met mediumschap en als we op welke manier dan ook die ontwikkeling ingaan... krijgen we dat niet echt. Het is niet echt iets wat we van buitenaf krijgen. Mensen geloven het niet, of hebben er niets mee, of vinden er wat van. Nou ja, goed, je kent het allemaal zelf wel. En het interessante vind ik dat wij dus een bepaald soort vertrouwen gaan opbouwen met de ongeziene wereld, maar ook met de wereld hier, die we dus op een of andere manier, ja, we gaan dus wel gewoon door. We zetten door, we gaan op een gegeven moment readings geven, we staan voor zalen, we geven les, of... Dat is ongeveer hoe het moet gaan. Eerst heel veel readingen geven. Huiskameravonden kunnen daarbij horen. Dan ga je demonstraties geven. En dan valt op een gegeven moment lesgeven. Niet bij iedereen, maar bij sommige mensen komt dat dan op je pad. En dat volg je dan. Omdat je vanuit ervaring moet gaan lesgeven. En ik vind het zo mooi dat al die verhalen dan zo mooi komen. Oh nee, dus het vertrouwen wat we... dan hebben en moeten behouden of zo. Dat zie je zo sterk worden. Dat een leven verandert van iemand. En je ziet iemand vaak liefdevoller worden voor zichzelf. En dat betekent dus dat er meestal de omgeving iets minder leuk vindt. Als iemand liefdevol voor zichzelf wordt, betekent dat een gevolg voor de omgeving. En ja, ik vind dat mooi. Ik word daar warm van, zou mijn vader zeggen. Het feit dat er vertrouwen aan de spirituele wereld en het werken voor de spirituele wereld zo groot is, ondanks alle vooroordelen waar we mee te maken hebben. En dat we dan toch doorzetten. Nou ja, dat valt me dan ook weer zo op in haar boek. Dat ze zo te maken heeft met mensen die haar niet geloven. En dat ze toch doorzet. Dat ze bij politieagenten aan de tafel zit. Dat ze op een gegeven moment moet ze getest worden voor de politie. En dat was ook in hoofdstuk 2. En in die test geeft die politieagent haar iets. Ze wordt hartstikke boos. En waarop ze een met haar zeggen, kalmeer. En ze zegt, ja, je geeft me nu iets. Wat een kopje uit een kantine, wie iedereen vast heeft gehouden. Wat wil je dat ik daarover zeg? En met dat zij in die boosheid is, in die felheid, laat ik het zo zeggen, zegt zij tegen die man, maar je hebt een foto van twee van je kinderen in je binnenzak zitten. Geef me die maar. Want een van je kinderen heeft last van de buik. En ze gaat hele relaas vertellen. Waarop hij dus die foto's pakt. Maar ja, lijkt mij, dat had het al niet meer gehoeven. Maar goed. Zij dus dingen over die kinderen vertelt. En ook wat hij zou kunnen doen om die buikpijn te stoppen. Dan leest ze nog een voorwerp van iemand in zijn omgeving. En dan is hij helemaal om. En gaat met haar aan het werk. Of raadpleegt haar wel eens. En ook een dominee die op die manier en met haar in aanmerking komt. En die sturing vanuit Spirit en dat vertrouwen wat ze heeft om door te zetten. Ja, ik bedoel, en dan ook nog 100 jaar geleden, hè, laten we wel zijn. Een vrouw die zo'n podium pakt, dat zijn twee dingen. En mediumschap en vrouw zijn. Dus ik kan haar alleen maar applaudisseren. En ja, ik ben het wel met dingen niet eens in haar boek. Maar dat komt ook omdat het 100 jaar geleden was. De kerk, het werd anders benaderd. Het is over de samenleving totaal anders. Tussen twee oorlogen in. Nou, noem maar even op. Dus ik ben weer geraakt tot nu toe. En ik ga graag met jullie de volgende boekbespreking in. Ik ben zelf ook benieuwd wanneer ik die ga doen. Maar blijf luisteren. En dankjewel dat je nu weer luisterde. Mocht je nou het leuk vinden om iets te horen. En denk je, nou Rosiet, ik merk dat je een beetje minder podcast opneemt. Ja, soms is het zo dat je dus de tijd, de leven je opslokt. Maar ook dat soms de onderwerpen soms er niet zijn. Nou, stuur me vooral een mailtje. Hartstikke leuk en tot de volgende dan maar.